Bart, we beginnen met de prijs van de week. Ja. Het is de afvaller van de week geworden.
Klopt.
Heb je een idee?
Jawel. Tom Meeuws, we gaan er niet te veel doekjes omheen winden. Tom
nee, want dit is een speciale aflevering waarin we alleen maar lezersvragen of luisteraarsvragen doen. Dus niet Tom Meeuws.
Tom Meeuws is geen vraag van de luisteraar. Tom Meeuws heeft wel een prijs gewonnen. Hij is de afhaker van de week, want hij heeft gisteren bekendgemaakt dat hij stopt met politiek per direct. Dat hij dus zijn schepenambt inlevert en ook niet op de lijst zal staan bij de lokale verkiezingen voor Vooruit in Antwerpen. Ik zie een zekere waarom in jouw onschuldige kinderogen staan, Stavros. Terecht, zelf geeft hij aan omdat hij het moe is. Hij is het een beetje beu
is
om...
Is het dan Bart de Wever?
Enerzijds, anderzijds. Het is zeker niet per se denk ik de mens of de persoon Bart de Wever, maar zijn dominante aanwezigheid of zijn politieke kracht in Antwerpse politiek is zo immens dat het hoogst haalbare wat je als coalitiepartner van Bart de Wever in Antwerpen kunt bereiken is zoveel mogelijk plannen van N-VA tegenhouden. En dat lukt de helft van de tijd en dat is dan eigenlijk al een succes. Maar het is natuurlijk niet echt een geweldig motiverend of een spraakmakend palmares om dan terug naar de kiezer te gaan. En misschien ook niet om voor de spiegel te gaan staan. Ik denk dat vooral dat het probleem is, dat hij dat beu is om zich daartoe te moeten beperken. Anderzijds is het denk ik ook wel een interne kwestie.
Ja, het gaat onder andere over een ontslag waar Ginny Beels, de andere schepen van Vooruit, van wist, maar
inderdaad, hij is onder andere bevoegd voor het zorgbedrijf in Antwerpen en de leidende figuur daar is moeten opstappen en hij wist daar niet van, of hij wist daar later van dan zijn partijgenoot Ginny Beels en dat is wel een beetje een aanduiding dat het tussen die twee niet goed zit. Dat is al langer het geval. Het is niet meteen een echt gesmeerd lopende tandem, die twee kopstukken. Een beetje ander profiel. Tom Meeuws komt echt wel uit die socialistische beweging, kent dat netwerk heel goed. Steekt ook heel veel tijd daarin. En Ginny Beels, die hangt daar wat meer boven. Die zit wat anders in de politiek. Ze nemen soms ook vaak gewoon diametraal tegenovergestelde standpunten in. Onder andere over de heraanleg van de Antwerpse kaaien, dacht ik. Dat was sowieso een vervelende situatie. En dan zie je dat de Nationale Partij volop de kaart Ginny Beels trekt, want zij is veel populairder. Zij haalt veel meer stemmen. Ook in 2018 was dat al het geval. Ja, en dan zit je daar, hè. Je doet al dat werk. Je voelt voor jezelf weinig beloning en je krijgt ook weinig beloning van je eigen partij. Dan kan het op een bepaald moment te veel worden. Dus deze hele lange uitleg om eigenlijk een korte prijs uit te reiken aan Tom Meeuws, waar we voor de rest niet veel aandacht aan gingen besteden. Want we hebben inderdaad een ander plan voor vandaag. Is
vandaag
het niet, Stavros?
Alleen maar vragen van de luisteraars, zoals beloofd. En we gaan daar nu mee beginnen. Hartelijk welkom. Ik ben Stavros Kiripouris. Naast mij zit Bart Eekhout. Dit is Lopende Zaken.
De redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Bart, dat wil zeggen dat wij ons vandaag gaan laten grillen door de lezers en luisteraars. De vragen komen vandaag van Jolien.
Dag Bart, dag Stavros. We hebben heel wat vragen binnengekregen deze week.
Fijn, we hebben luisteraars.
We hebben luisteraars, effectief.
Was er ook iemand bij die zei dat hij een leuke podcast vond?
Er waren meerdere mensen die zeiden dat het een leuke podcast was.
Zoal Demir zei vorige week dat ze het een leuke podcast vond.
Zij heeft wel geen vraag gestuurd, dat is wel teleurstellend. Maar kijk, misschien volgende week krijgen we wel een vraag van
ze. We zullen naar een sms'je sturen dat ze een vraag moet insturen.
De eerste vraag is van Luc Gerard Pauwels. En die vraagt waarom dat we eigenlijk spreken over de wedstrijd en hoe lang die naam al gebruikt wordt.
Het is een leuke vraag. Het hele eenvoudige antwoord is: de hoofdingang van het federale parlement ligt in de wedstraat, een centrale laan eigenlijk, in Brussel aan het Warandepark. Het wordt eigenlijk bij uitbreiding beschouwd als het politieke hart van het land. Er zijn ook nogal andere belangrijke instellingen die rond aan dezelfde straat liggen. Onder andere het ambtsgebouw van de premier, de wedstraat 16, hè. Ook wel bekend als de 16. Je hebt ook nog het kabinet van Binnenlandse Zaken. Dat ligt ook een beetje op dezelfde laan. En aan de overkant van het park ligt dan het paleis. En ik heb mij altijd laten wijsmaken dat er tussen die twee, paleis en parlement, onder het park, onder het Warandepark door, een geheime gang ligt. Waar dus de koning of desnoods de premier bij nacht en ontij op moeilijke crisismomenten, als het oorlog uitbreekt, via een geheime weg elkaar kunnen treffen. Enfin, of het een broodje apenval is, Dat moeten luisteraars misschien maar even aan ons melden. Ik geef het maar even mee. In nog altijd is dat een beetje toch wel het hart van de politiek in België. Hoewel bijvoorbeeld het Vlaams parlement ligt op een letterlijke boogscheut achter de Wetstraat. Maar dat wordt allemaal dan wel de Wetstraat genoemd. Hè. Dus eigenlijk wordt niet alleen die straat bedoeld, maar ook de hele wijk daar rond, waar je dan ook een soort biotoop hebt van
kabinetten,
cafeetjes, restaurants. Wel het, dat informele leven is er wel een beetje uitgegaan, denk ik. Ook daar voel je die verandering van politiek naar een meer virtuele strijd. Voel je ook wel door het feit dat lijfelijke contactplekken buiten het parlement aan het verminderen zijn.
Oké, bedankt. Maite uit Gent vroeg zich af waarom eigenlijk de opkomstplicht op lokaal niveau afgeschaft is. Worden hierdoor zwakkere bevolkingsgroepen namelijk niet meer geviseerd?
Ik denk dat het voor een stukje klopt dat bevolkingsgroepen onderaan de sociale ladder, laten we zeggen, dat zij dan minder zullen geneigd zijn om te komen opdagen. Ik denk ook dat het politiek een beetje een redenering was van ja, die mensen stemmen vaker op extreme partijen. Dus misschien kunnen we op die manier ervoor zorgen dat de extreme partijen iets minder stemmen halen. Of dat dan ook zo zal zijn, dat wil ik nog wel eens zien.
Tegelijkertijd vroeg die persoon zich ook af van maakt dat dan ook niet dat zij net minder campagne voeren voor die bevolkingsgroepen die dan toch niet komen? Dus vallen zij dan eigenlijk niet dubbel uit de boot?
Dat is wat je alleszins in andere landen ziet. Hè, want België is eigenlijk een uitzondering met de opkomstplicht die we lang overal gehad hebben en die nu voor een stukje afgeschaft wordt op het lokale niveau, vooral op vraag van de liberale partij, voor wie dat eigenlijk een soort ideologisch strijdpunt is, omdat je mensen een soort vrijheid geeft. Hè. Je moet niet meer, hè, tegen moeten voor mogen.
Juist.
Dus je moet niet meer gaan stemmen, of je moet niet meer komen opdagen, want eigenlijk, je bent niet verplicht om te stemmen in het stemhokje, je bent eigenlijk alleen verplicht om naar het stemhokje te komen. Dus dat is een beetje liberale gedachte erachter. Maar inderdaad, alle politieke onderzoeken uit andere landen tonen aan dat ertoe leidt dat politiek zich vaker gaat concentreren op groepen mensen waarvan politici zeker zijn dat ze in grotere mate naar het stembus zullen komen. En dat zijn dus vooral middengroepen, middenklassen, hogere klassen. En dat andere groepen er een beetje van tussenuit glijden. Hè, wat zelfs nu eigenlijk al een beetje het geval is. En inderdaad, zoals Stavros zegt, diezelfde onderzoeken tonen ook aan dat mensen die korter geschoold zijn, lager inkomen hebben, dat die ook de eerste zijn die afhaken. Impact op het stembusresultaat is vrij beperkt, want bijvoorbeeld een land met stemrecht in plaats van stemplicht is Nederland, waar Wilders gewoon de verkiezingen gewonnen heeft. Hoor. Dus het idee dat we Vlaams Belang gaan verslaan door de opkomstplicht af te schaffen, daar zou ik toch niet te veel geld op zetten.
Vincent uit Jette had ook een aantal vragen. Hij zou graag een opfrissing krijgen over blanco stemmen. Hij zegt, het is me niet volledig duidelijk hoe dat blanco stemmen eigenlijk precies in zijn werk gaat. En dat hij ook merkt dat er daar in zijn omgeving wel wat vragen over zijn. Nu, zijn eerste vraag is eigenlijk, is blanco stemmen hetzelfde als ongeldig stemmen?
In de praktijk wel, want met blanco en ongeldige stemmen gebeurt er eigenlijk niks. Die tellen niet mee. Het enige verschil is natuurlijk dat bij een ongeldige stem dat mensen meestal toch de bedoeling hadden om een stem uit te brengen die geldig was. Maar die stemmen tellen niet mee. Dus wanneer de zetels verdeeld worden in het parlement, dan wordt er enkel gekeken naar de geldig uitgebrachte stemmen op een persoon of op een partij. En op basis daarvan worden die zetels dan verdeeld. Dus dat zorgt er ook voor dat de blanco stemmen geen plaats krijgen in het halfrond in het parlement. En de stemmen die wel correct zijn uitgebracht, op basis daarvan wordt er dan geteld op hoeveel zetels heeft iedere partij recht. Maar dan komen we natuurlijk terecht bij blanco, een partij die nu bij de verkiezingen wil opkomen. En eigenlijk zegt ja, als je blanco wil stemmen, stem dan op ons. Want wat wij willen doen is die zetels in het parlement ook effectief leeg laten om te tonen van zoveel mensen hebben er blanco gestemd. Dat is niet helemaal wat je kan doen, want de blanco en ongeldige stemmen worden eigenlijk samengenomen. Je gaat nooit echt volgens mij weten hoeveel blanco, hoeveel ongeldig. Het is niet helemaal zuiver dat cijfer, maar het gaat wel om veel stemmen. Ik heb het even opgezocht, want jij had mij al getipt dat deze vraag eraan ging komen, dus ik heb het daarom even opgezocht. In 2019 waren er bij de federale verkiezingen 438.000 blanco of ongeldige stemmen. En dat is meer
een groot aantal.
Dan... Voilà, dat is heel veel. Dat is meer dan Vooruit of toen nog SPA toen haalde. Dus dat is best wel al een grote partij, als je dat daar zou zetten in het halfrond.
Vind je een goed idee om, zoals de partij Blanco wil, om echt blanco zitjes in het parlement te gaan aanduiden?
Nee, ik vind dat eigenlijk een slecht idee.
Dat is duidelijk.
Ja,
okay.
Het is natuurlijk deel van hoe je het spel speelt, maar de afspraak is, wie niet wil kiezen, hoeft dat niet te doen. Maar die stemmen, ja, die gaan we dan niet verdelen in het parlement. Ik vind dat ook best te verdedigen dat we dat niet doen, omdat het parlement werkt met, voor veel dingen moet je 75 plus 1 zetels halen. Mm. Of voor bijzondere wetten de dood te krijgen moet je 2/3 van het parlement kunnen overtuigen. Ja, als je daar dat parlement volzet met zetels die letterlijk niks doen, mm-hmm. ja, dan ben je de eigen democratie het wel heel moeilijk aan het maken.
Stel dat die partij van de grond komt en dat die effectief een aantal zetels haalt, ja, dan gaat ze deel uitmaken wel van het systeem. Dan krijg je iets heel gek. Dan worden die blanco mensen gesubsidieerd. Dan krijgen die een dotatie.
Ja, zelf zeggen ze natuurlijk dat dat niet zo is. Zij zeggen, als je die zetels leeglaat, dan kan je zoveel miljoen euro per legislatuur besparen, want ze hebben dan geen nood aan subsidies, aan medewerkers.
Dan gaan ze wat geld teruggeven dan.
Wel, dat is natuurlijk, dat vraag ik me dan ook af, want die mensen die dan verkozen worden op die lege zetel...
Die gaan er effectief wel zitten, dat is de bedoeling. Hè? Als noem een naam verkozen is op de lijst blanco, dan gaat noem een naam in het parlement zitten voor blanco en gaat daar niks
die
doen.
Die moet daar niet gaan zitten, nee, die mag thuis blijven, maar officieel behoort die stoel aan hem of haar. Ja. Kan die dus ook een mooi parlementair loon opstrijken? Kan die medewerkers aannemen? Ik geloof echt niet dat die mensen dan gaan zeggen nee, dat willen wij allemaal niet hebben.
Wel, en dat je dan toch je door het systeem laat inpakken en dat je dan toch begint mee te stemmen, misschien wat hier en daar een coalitie te sluiten. Dus in die zin zou ik het ook nog wel willen zien, maar net als jij ben ik eerder sceptisch over het idee. Ik ben wel niet verbaasd dat er zoveel vragen binnenkomen over wat met blanco, want het is wel een ding, heb ik het idee. Bij jongere mensen, maar ook bijvoorbeeld bij mensen in mijn omgeving, hoor ik meer dan ooit de vraag van op wie moet ik in godsnaam gaan stemmen? Dus het hangt wel een beetje in de lucht. En nu kom even aan een bompa verteld moment. Ik zal even mijn krakende stem opzetten. Maar dit is niet de eerste keer dat we dit meemaken in België. Nee. In 2010 is er ook al zo eens een keer een blanco hype geweest. En dat werd toen geleid door Stijn Meuris.
Ah, juist.
De befaamde volkszanger die eigenlijk opriep inderdaad om aan mensen om blanco te stemmen als protest, als ultieme proteststem om te tonen dat we het beu zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft achteraf wel aangetoond dat eigenlijk geen rimpel veroorzaakt heeft in het kiessysteem. Er is niet noemenswaardig meer toen op blanco gestemd. Wat wel een beetje aantoont dat hoezeer dat bijvoorbeeld, denk ik, in onze omgeving, ik kijk even naar ons allemaal, misschien wel leeft dat idee van iets actief doen met je politiek niet-engagement, om zo te zeggen, hè, om je blanco stem actief te maken. Dat is echt wel iets voor de hogere opgeleiden. De echte afhakers die zitten natuurlijk ergens anders en die zijn helemaal niet bezig met dit soort effecten, denk ik. Want wat je wel ziet, is dat er steeds meer mensen afhaken. Hè. En zeker in Franstalig België is dat een probleem. Wat bijvoorbeeld ook ermee te maken zou kunnen hebben, dat Franstalig België heeft geen... ze hebben natuurlijk wel radicaal links, maar ze hebben geen radicaal rechtse partij, waar toch veel mensen in Vlaanderen terechtkomen die klassieke politiek even een lesje willen trekken. Dus die afhakers zijn er wel, maar het idee dat die blanco stem echt een politiek fenomeen gaat worden, daar zou ik toch sceptisch over zijn.
Misschien toch nog voor de volledigheid, want je hebt naast de blanco en de ongeldige stemmen ook de mensen die gewoon zeggen, voort, ik kom niet eens naar het stemlokaal. Zij waren officieel in overtreding, maar in België wordt daar niks aan gedaan. Die blanco en ongeldige stemmen die waren in 2019 samen goed voor 438.000 blanco of ongeldige stemmen, maar de niet-opdagers waren met 949.000, bijna 1 miljoen. Dus dat is echt wel een hele grote groep. Mm-hmm. Als je dat samenrekent, dan kom je op 1,4 miljoen Belgen die dus zeggen, stemgerechtigde Belgen ook. Ofwel komen niet opdagen, ofwel stemmen we blanco, of ze hebben dan ongeldig gestemd.
Is het dan eigenlijk effectief zo dat die blanco stemmen dan wel de grote partij eerder helpen en dan de kleine eigenlijk benadeeld?
Ja, nee. Minder dan soms wordt aangenomen. Het is niet zo dat die dan bij de grote worden geteld. Maar er wordt alleen rekening gehouden met geldige stemmen. Dus als er 80 op 100 geldige stemmen zijn, dan wordt die 80 de nieuwe 100. En dus krijgt iedereen een iets grotere percentage dan hij eigenlijk waard is. En omdat natuurlijk zo'n zetelverdeling proportioneel werkt, als je al wat groter bent, dan is je voordeel groter bij zo'n een herindeling van 80 naar 100, dan als je wat kleiner bent. Als je kleiner bent, ga je ook vooruit, maar minder vooruit dan als je groter bent. Dus in die zin, onrechtstreeks, winnen grotere partijen meer bij blanco stemmen dan kleinere.
Oké. Bart en Stavros, sommige lezers waren ook zo lief om hun vraag op te nemen. en persoonlijk aan jullie mee te delen. Nu, de eerste vraag komt van Alexander Berks. En Alexander heeft ons ook nog een mailtje gestuurd waarin dat hij zei dat ongeveer een jaar geleden hij tot de pijnlijke conclusie kwam dat er geen nieuwe afleveringen waren van Lopende Zaken. Maar begin dit jaar was hij dan blij verrast met de terugkeer van onze podcast. Hij zegt, in dit spannende verkiezingsjaar zijn jullie analyses meer dan welkom. Dus goed gedaan, klopje op de schouder. En nu gaan we even luisteren naar Alexander zijn vraag.
Dag Bart en Stavros. Ik ben Alexander Berks uit Mechelen en ik had de volgende vraag voor jullie. Er is veel focus van de verschillende partijen om niet van Vlaams Belang het verkiezingsthema te maken, maar ik heb de indruk dat Vlaams Belang al de hele afgelopen legislatuur het verkiezingsthema is, door telkens te focussen op hun groeiende peilingen. Welke overwegingen maken jullie als krant bij de mogelijke effecten die een opiniepeiling kan hebben op de verkiezingsthema's?
Ja, dat is een terechte vraag, omdat ik denk dat wij als krant of als redactie altijd een beetje dubbel staan tegenover die peilingen.
Ja, dubbelzinnig. Ja,
ja dat komt ook omdat wij er zelf geen doen. Dus dat maakt het al makkelijker om er afstand van te nemen. Die peilingen moet je altijd met een flinke korrel zout nemen, want die foutenmarge daarop is altijd wel vrij groot. Die peilingen geven ook enkel de resultaten weer van mensen die weten op welke partij ze zullen stemmen. Dus alle onbesliste kiezers zijn daar nog niet in meegenomen. Dat geeft ook weer een serieuze vertekening op het beeld. Dus in die zin proberen we niet al te zwaar in te zetten op de resultaten van peilingen. Maar je kan er niet omheen. Die peilingen creëren wel een werkelijkheid in de wedstrijd. Ze hebben onder andere deze legislatuur gezorgd voor het ontslag van Joachim Koens, die na een desastreuze peiling voor zijn partij zei, oh goed, ik krijg dit niet meer rechtgetrokken, ik vertrek. En dan is Sammy Mehdi voorzitter van CD&V geworden. Dus het is als krant heel moeilijk om ze te negeren. Of ik ga het anders zeggen, het is eigenlijk onmogelijk om ze te negeren. Ja. Dan...
Ook omdat je hebt geen andere maatstaf eigenlijk om een beetje voorbij je eigen buikgevoel te geraken om te kijken welke partij goed in de markt zit en welke minder goed in de markt zit.
Als we die peilingen zouden negeren, dan zouden we dus al sinds het begin van deze regering niet schrijven dat Vlaams Belang in de lift zit, terwijl die peilingen dat ondubbelzinnig wel aangeven. Waar we dan wel op moeten letten, ik denk dat we dat ook wel doen, maar misschien niet altijd even secuur, is je moet wel altijd duidelijk aangeven, valt een verschuiving binnen de foutenmarge of niet? Daar moet je wel altijd heel goed mee omspringen. Maar goed, om naar het Vlaams Belang te gaan dan, ja, de peilingen geven toch wel heel duidelijk weer dat Vlaams Belang de grootste partij, of samen met N-VA de grootste partij zou zijn. Ja, je kan dat niet echt negeren.
Nee, los van Vlaams Belang heb je natuurlijk altijd dat bandwagon-effect. Dan zie je trouwens ook bij niet alleen bij kiezers, maar ook bij politieke analisten. Als dan plots zo'n partij 3% stijgt in de peilingen, of het nu Vlaams Belang is of niet, maakt niet uit. Maar stel dat zo'n partij stijgt dan 3% in de peilingen, dan zie je plots al die analisten die nooit iets positiefs hebben geschreven over een partij, plots zeggen, ja, ik wist het altijd al dat die partij heel goed bezig was. En dat heeft natuurlijk te maken hierom, om reden A, B, C. Je zag bijvoorbeeld bij CD&V. Ik wil niet de steen gooien naar anderen. Ik denk dat we er zelf ook wel schuldig aan zijn. Plots bleek Sammy Mehdi een genie te zijn. Of had iedereen het over de degelijkheid van Vincent van Petegem. Zonder die peiling zou dat rimpeloos passeren.
Hetzelfde. Ik heb altijd gezegd dat ik Vincent van Petegem een degelijk politicus vond.
Kijk, voilà. Jij ging aan de peiling vooraf. We moeten nog zien wat er iets van overblijft. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor vooruit. Het hele Conrousseau-effect. Het hele idee dat waarop eigenlijk nu de strategie van vooruit gebaseerd is op peilingen. Hè. Dat partij zegt, wij zijn de enige die groot genoeg zal zijn om met N-VA samen een regering te vormen, zodat er niet met Vlaams Belang moet samengegaan worden. Ja, heel dat idee, wat op zich een nobel verdedigbaar idee is gebaseerd op een peiling waarin de partij ooit op 17% heeft gestaan.
16,9 zelfs, denk ik. Het was zelfs geen 17 of 16,8. Ik wil ook nog misschien even over de peilingen in herinnering brengen. Voor de vorige verkiezingen gaven de peilingen echt een gigantische groene golf aan. Ik weet niet of jij je die nog herinnert, mm-hmm. maar die is hoogstens een rimpeling gebleken.
Ja, dat hebben we ook gezien, dat zie je ook in Nederland. Hè. Plots in die laatste weken, wanneer die audience is listening, zoals dat heet in de cinema, hè, wanneer het publiek echt aanhaakt bij kiescampagne, dan kan er nog heel veel veranderen. Dan kan een fout in een campagne, die Groen destijds wel gemaakt heeft, kan plots dubbel en dik uitbetaald worden. Dat zag je ook in Nederland, hè, waar de golf van Wilders al een tijdje aan het rollen was. Maar echt die slag, die kwam pas helemaal op het einde. En was de verkiezing misschien nog 2 weken later geweest, dan was de golfslag misschien nog hoger gegaan.
De volgende vraag komt van Pascal Welles uit Landen. Zijn vraag is de volgende. De federale, regionale en Europese verkiezingen worden in ons land om de 5 jaar op hetzelfde moment georganiseerd. Dat is zelfs zo voorzien in de grondwet. Voor de partijen is dit voordelig omdat ze maar 1 keer campagne moeten voeren, maar zorgt dit tegelijkertijd niet voor een zwaar democratisch deficit vanuit het standpunt van de burger? Nu, Pascal is zo vriendelijk geweest om ons een tweede mailtje te sturen, waarin dat hij eigenlijk een bijvraag heeft gesteld, dus die ga ik ook even voorlezen. Waarom organiseren we bijvoorbeeld geen midterms zoals in de VS of aparte verkiezingsmomenten voor de deelstaten zoals in een gedegen federale staat zoals de Duitse Bondsrepubliek? Bedankt Pascal voor je mails.
Ja, ik ga eerst even iets rechtzetten uit de vraag, want het is niet zo dat de grondwet heeft, dat in de grondwet staat dat alle verkiezingen noodzakelijkerwijs moeten samenvallen. Dat is alleen zo voor de Vlaamse verkiezingen en de Europese verkiezingen. De federale verkiezingen is een beetje anders. Wat er wel bij de laatste staatshervorming veranderd is, is dat de regeerperiode van de federale, van het federale niveau van 4 naar 5 jaar is getrokken, waardoor ze op hetzelfde lengte zit als die Vlaamse regeerperiode.
Waar ze dus de facto samenvielen.
Waardoor ze theoretisch kunnen samenvallen en waar ze door hebben laten samenvallen. Maar het zou kunnen dat er ooit op een dag een federale regering valt en dan stopt het met het samenvallen van die verkiezingen.
Eigenlijk had dat ook al moeten gebeuren bij Michel.
Juist. Het einde van de regering Michel had eigenlijk vervroegde verkiezingen moeten inluiden. En had het einde van dat samenvatting. Maar dat hebben ze dan. Ja, eigenlijk hebben ze toen de grondwet een beetje binnenstebuiten gedraaid.
Ja, want die regering was gevallen. En dan hebben ze gezegd: we gaan eigenlijk heel, heel lang in lopende zaken gaan. Om de verkiezingen niet te moeten vervroegen. Maar als ik het me juist herinner, was het vooral omdat iedereen het erover eens was. Dat dat een cadeau zou zijn aan N-VA.
Ja, wellicht ook wel. Ja. Dat zal zeker de achterliggende redenering zijn geweest. Het is een beetje anders uitgedraaid, zoals we ons allemaal nog herinneren. Het idee was, België gaat ten onder aan die diarree van verkiezingen. Dat was de periode 2009, 2010, toen we 2 jaren na elkaar verkiezingen hadden. Ook hele moeilijke, lange regeringsvormingen, waarbij de invloed van het ene niveau, het Vlaamse niveau, er was dan een regering gemaakt, of omgekeerd, er was een federale regering gemaakt. En dan werd er oppositie gevoerd van het ene niveau tegen het andere niveau. En daar wilden ze dan zogezegd vanaf, omdat dat de burgers vervreemden van de politiek. Het moest ernstiger zijn, het moest meer constructief zijn. Dus hop, alles samen. Maar het tegendeel is gebeurd. Meer dan ooit is het politieke systeem verlamd door dat vooruitzicht van die grote, allesbeslissende verkiezingen. Met als bijvoorbeeld bijeffect dat kiezers amper het verschil weten tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus. Bijvoorbeeld een partij als N-VA, leidend in de Vlaamse regering, oppositie in de federale regering, is het heel, heel, heel moeilijk om dat punt te maken dat zij wel degelijk een oppositiepartij is die aan de kant staat van de mensen die teleurgesteld zijn in de regering. Omdat ze natuurlijk zelf het gezicht is van de regering, van die Vlaamse regering. En die twee regeringen die twee meerderheden moeten zich samen aan de kiezer aanbieden en worden samen beoordeeld. En de kans is groot dat je kan ook niet anders verwachten van kiezers dat ze daar 1 oordeel over vellen van vind ik dat die regeringen het goed gedaan hebben, dan dat zij dat onderscheid wel maken. Dus ik denk dat dat echt geen goed idee is geweest om die verkiezingen te laten samenvallen.
En dan zijn er nog de Europese verkiezingen waarvoor er in België eigenlijk nagenoeg geen campagne wordt gevoerd. Er is bijna geen enkele partij die met een soort apart duidelijk programma komt van dit willen wij veranderen in Europa.
Dat gaat heel opmerkelijk worden nu in 2024, omdat wij van de weinige, waarschijnlijk het enige land zijn waar die Europese verkiezingen samenvallen met de nationale parlementsverkiezingen. In andere landen gaan die Europese verkiezingen wel een hele belangrijke moment zijn, omdat algemeen verwacht wordt dat overal, enfin niet letterlijk overal, maar op veel plekken in Europa, met name uiterst rechts, op gaat komen, wat ja, de machtsbalans in dat Europees parlement wel eens voor een stukje zou kunnen doen kantelen. Hier gaat dat echt een ondergesneeuwd verhaal blijven. Sowieso zitten we al met opkomst van uiterst rechts als een belangrijk verhaal in de verkiezingen, maar de Europese dimensie daarvan, ja, dat valt nu al te voorspellen, dat gaat. En dan mogen wij op ons communiezieltje bij de morgen nog zweren dat we aandacht zullen besteden aan de Europese verkiezingen. Dat gaat geen verschil maken.
Bart Slaveros, ik denk dat het tijd is om nog eens te luisteren naar een vraag van een van onze lezers.
Yes.
Ja. Hey, ik ben Bram en mijn vraag is... Helpt de N-VA Vlaams Belang groter worden door expliciet niet te zeggen dat ze niet met hen willen regeren?
Bram, het antwoord is absoluut ja. En de enige mensen die dat blijkbaar niet willen toegeven, zijn de N-VA zelf. Ik kijk even naar Bart, maar ik denk dat hij het roerend met mij eens gaat zijn.
Ja. Ik verwijs nogmaals naar de Nederlandse verkiezingen, waar dat overduidelijk gebleken is, waar de VVD eigenlijk getoond heeft hoe je geen campagne moet voeren, hoe je radicaal rechts snel rijker en groter maakt. Dat is namelijk door samenwerking met hen expliciet tot thema van de campagne te benoemen. Het is ook een heel tactisch thema dat eigenlijk al bijna een soort, het ontlokt eigenlijk bijna een soort polariserende, agressieve stellingname. Je bent voor of je bent tegen uit. En ik vind het eigenlijk, het is echt geen goed idee. En het leek er heel even op, zeker na de overwinning van Wilders, dat N-VA exact hetzelfde pad op ging gaan. En dus dat we echt een hele moeilijke campagne tegemoet gingen gaan. Maar ik heb het gevoel dat ze nu ook zelf ondertussen wel begrepen hebben dat dit niet de manier is.
Dat weet ik toch niet. Ik heb wel echt het gevoel als Vlaams Belang straks de grootste partij wordt, of alleszins heel groot wordt, waar het toch naar uitziet, dan heeft N-VA toch echt wel boter op het hoofd. Want ook intern zijn er bij N-VA mensen die zeggen, wat doe je nu door iedere keer te zeggen, ja, die partij, het hangt af van een paar figuren, of economisch zou dat niet zo'n goed idee zijn, zoals Matthias Diependalen onlangs op de VRT zei. Wat doe je daarmee? Je zegt eigenlijk, ja, dit is een normale partij waar je voor of tegen kan zijn, en als je erop stemt, ja, dan valt er wel iets mee te doen. Dat is ook wat echt een aantal mensen in N-VA zeggen. Je zegt voortdurend, stem maar op die partij, want als ze groot genoeg is, ja, dan zullen we er toch maar iets mee moeten doen. Ja, zo maak je ze natuurlijk mee groot.
Dat is duidelijk, bedankt. Onze volgende vraag gaat over abortus. Een onderwerp waar we het ook al kort over hebben gehad in een van de vorige afleveringen. De vraag is afkomstig van Anna Walleis. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. En Anna vraagt het volgende. De abortuswet is een wet op het federale niveau, maar toch lijkt het, als je de klassieke Vlaamse media volgt, alsof er enkel de partijvoorzitters van de Vlaamstalige partijen hier iets over te zeggen hebben. De wet zal uiteindelijk echter gestemd worden in het federaal parlement, en dus zullen ook de Waalse regeringspartijen hieraan deelnemen. Hun kijk op dit debat wordt zelden of nooit belicht en ik vind het ook moeilijk om hierover informatie terug te vinden en hun standpunten dus te begrijpen. Kunnen jullie mij een beetje inzicht verschaffen?
Eerst en vooral, ik denk dat de opmerking van Anna wel terecht is. Er wordt te weinig aandacht besteed aan, of te veel aandacht besteed aan enkel Vlaanderen. Daar hebben we wel een beetje boter op het hoofd. Wanneer er snel moet bericht worden, dan gaan we vooral de Nederlandstalige voorzitters aflopen en Wallonië wordt dan soms een beetje stiefmoederlijk behandeld. Dat is, ik denk dat ze daar een punt heeft. Maar dus, abortus, inderdaad, dit is niet enkel een kwestie van de Vlaamse partijen, ook van de Franstalige partijen. En dat is wel interessant. Vivaldi heeft op dit moment 87 zetels in het parlement. 12 daarvan zijn van CD&V. Dat is de enige partij die de abortustermijn niet wil oprekken naar van 12 weken nu naar 18 weken, wat de andere partijen in Vivaldi willen. Dat wil zeggen dat de Vivaldi-partijen die voor de uitbreiding van die abortustermijn zijn, die hebben samen 75 zetels. De helft van de zetels in de Kamer, eentje te weinig dus om een meerderheid te hebben en het tot een stemming te laten komen. Voor de duidelijkheid, er zal waarschijnlijk ook geen stemming over komen voor de verkiezingen, maar na de verkiezingen is het parlement in lopende zaken en dan doet iedereen zijn zin, zei Magnet duidelijk tegen Sami Mehdi. Dat is wel dat mag je wel zien als een soort halfdreigement van ja, kijk, dan hebben we geen getrouwheid meer aan deze coalitie nodig en dan zou het wel kunnen dat er dingen gaan veranderen. Is er dan een meerderheid in het parlement? Ja, want de PVDA /PTB, zoals ze in Franstalig België heten, zij hebben 12 zetels in het parlement. Zij zijn voor een uitbreiding van de abortustermijn, dus als er gestemd wordt in het parlement, dan is er zeer duidelijk een meerderheid. We hadden het over de Franstalige partijen. Voor de duidelijkheid, PS en MR, die allebei in de Vivaldi-coalitie zitten, ze willen allebei een uitbreiding van die abortustermijn. Maar wat als het niet in lopende zaken gebeurt, maar het opnieuw een kwestie wordt van de volgende regering, dan zou het interessant kunnen worden, want conservatieve partijen, met name Vlaams Belang, die gaan veel meer zetels bezetten waarschijnlijk dan ze nu hebben in het parlement. N-VA en VB zijn de twee partijen, of zijn twee, bij uitstek twee partijen, die de abortustermijn niet willen verlengen. Wie wil het ook niet verlengen? Defi, Dat is een Franstalige partij, maar die gaan waarschijnlijk na de verkiezingen geen rol van betekenis meer spelen, want zij halen waarschijnlijk nog 0 zetels. Dus die mogen we even schrappen. Heel veel zal wellicht afhangen van de vraag wat Les Engagés doet. Les Engagés, de nieuwe naam van CDH, laten we zeggen de zusterpartij van CD&V. Je mag verwachten dat CD&V en CDH daar ongeveer hetzelfde over denken, een conservatieve partij, maar dat is niet echt zo. Toen er vorig jaar in het federaal parlement discussie was over dat expertenrapport over abortus, over het uitbreiden van die abortustermijn, toen liet Catherine Fonck, de fractieleidster van Les Engagés in de Kamer, liet zij wel uitschijnen van, hier zit wel enige marge op. Dus op die ethische thema's denken CD&V en CDH niet altijd op dezelfde manier. Zij hebben al aangegeven, we willen graag een tandem vormen bij de volgende regeringsvorming. Het zou wel kunnen dat CD&V dan aan CDH vraagt van, maak ons het leven op dat vlak niet te moeilijk. Dus samengevat, MR, PS zijn voor een uitbreiding van de abortustermijn, zoals bijna alle partijen in Vivaldi. Het kalf zal vooral gebonden liggen bij Les Engagés, die na de volgende verkiezingen wellicht een veel grotere ruimte in zullen nemen in het parlement. En daar is niet helemaal duidelijk of zij voor of tegen zouden stemmen.
De volgende vraag komt van een andere luisteraar, Marike, en die gaat eigenlijk over dienstenchecks. Nu, Marike deelde met ons dat zij als part-time huishoudhulp niet begrijpt waarom dat de dienstenchecks eigenlijk niet verhoogd worden. Ze zegt, ik verdien 14 euro per uur en veel vrouwen zonder diploma doen deze job en hangen hierdoor aan de armoedegrens en niemand wil daarover spreken. Politiek gezien luistert niemand naar ons en we begrijpen echt de politieke motieven niet. En ze vraagt of dat jullie haar kunnen helpen bij deze vraag.
Mevrouw heeft 100% gelijk.
Uiteraard, want ze leest de morgen.
Het is inderdaad een... misschien moeten we eerst even uitleggen hoe dat werkt met die dienstenchecks. Dus je betaalt in Vlaanderen 9 euro, ik in Brussel betaal 10 euro per uur dat iemand huishoudhulp komt leveren. En dat lijkt heel weinig, daar kunnen poetshulpen natuurlijk niet voor werken. Maar wat er gebeurt is dat die poetshulpen dan met die checks naar hun dienstencheckbedrijf gaan. En die kunnen die checks dan inleveren bij de overheid, die voor die 9 euro... 27 euro terugkrijgen en daarvan wordt dan onder andere het loon betaald van de poetshulpen. Daarbovenop, behalve dat dus die dienstenchecks vrij goedkoop zijn, zijn die ook nog fiscaal aftrekbaar. Dus dat is een dubbel voordeel dat eigenlijk mensen die die checks gebruiken krijgen. En wat Marieke zegt klopt, hè, die prijs is eigenlijk gewoon te laag. Alle experts zijn het daarover eens.
Is ook al een tiental jaar niet meer geïndexeerd.
Nee, ik denk bijna sinds de aanvang van het systeem is er eigenlijk is die prijs amper verhoogd. Terwijl volgens mij is dat niet zo'n geweldig zou niet zo'n geweldig grote schokgolf zijn voor Vlamingen. Als ze pak 10, 11, zelfs 12 euro per check zouden betalen, zodat er iets meer geld in die sector kan stromen, zonder dat het per se allemaal van de overheid moet komen. Want het is het bedrag dat de Vlaamse overheid besteedt alleen al aan dienstenchecks, dat is eigenlijk echt onvoorstelbaar. Dat is 1,4 miljard per jaar.
Per jaar?
Per jaar. Dat is, als je dat uitrekent op een hele legislatuur, kom je op 7 miljard uit, alleen voor dienstenchecks.
Dan moet je weten dat die dienstenchecks vooral gebruikt worden door mensen die best wel een euro of 2 euro of 3 euro per dienstencheck extra kunnen betalen.
Ja, denk ik wel. In andere landen kennen dat systeem niet. Hè. Daar is het heel normaal dat mensen gewoon het eigen zak 25, 30 euro per uur betalen aan mensen die in huis komen helpen. De Vlaamse middenklasse kan best wel wat meer dan 9 euro betalen om huishoudhulp.
Maar waarom wordt dat dan niet van die middenklasse gevraagd?
Ja, dat is echt pure electorale angst. Wellicht ook hoe meer druk komt van die radicale flanken, waar toch ook wel een heel groot deel van een soort boze deel van de middenklasse bij zit, hoe meer partijen vasthouden aan aan die heel rijke beloning van mensen uit de middenklasse die ook veel belasting betalen en die dan via allerlei manieren zoals deze eigenlijk een stukje van die belastingen terugkrijgen. Hè. Zelfs een heel kleine poging om dat een klein beetje te milderen stoot in de Vlaamse regering, vooral bij N-VA, op verzet, omdat zij, ik denk dat minister van Werk Jo Broens van CD&V nog maar deze week of vorige week heeft gezegd van ja, we moeten misschien toch en die prijs van die checks een beetje verhogen en tegelijkertijd die fiscale aftrekbaarheid wegnemen, zodat er meer geld in die sector komt, zonder dat wij dat als Vlaamse overheid allemaal moeten betalen. En meteen heeft N-VA daar een geweldig veto tegenover gezegd. En ze noemen het zelfs een Vivaldi-praktijken, want vanuit het hoofd van N-VA, dat is het ergste verwijt dat je kan maken aan een coalitiepartner. Maar daardoor krijg je wel een heel precaire sector. Hè, met enerzijds bedrijven die werken met kleine marges die nog wel winsten maken, maar die winsten zijn volledig afhankelijk van wat de Vlaamse overheid hen wil geven. Hè. Dus vanaf dat daar iets zou in gaan wijzigen, dan klapt die sector in elkaar. En vooral aan de onderkant, waar dus Marieke werkt, daar zijn de problemen het grootst bij de mensen zelf. Lage lonen, maar ook heel harde, moeilijke werkomstandigheden. Hè. Zwaar werk, fysieke arbeid, vaak in contact komen met kruisproducten, dat is allemaal niet zo gezond. En het hele idee dat zo'n dienstencheck zou helpen om mensen uit inactiviteit te krijgen en opstap naar het brede arbeidscircuit, ja, dat hebben we toch een beetje moeten verlaten. Dat actief maken van mensen, dat wit maken van een sector die geplaagd werd door zwart werk, dat kan nog wel kloppen. Mensen klaarmaken om dan de stap te zetten naar ander werk, dat lijkt er toch niet in te zitten. Er is in de sector vooral een uitstroom naar andere inactiviteit, naar mensen die ziek vallen, uitvallen, omdat de werklast te hoog is. Dus je zit daar echt wel met een economisch probleem, ook met een probleem van volksgezondheid. Nee, dit zou je echt moeten kunnen oplossen door een kleine bijdrage te vragen van de Vlaming, van de Brusselaar. En ik denk echt dat mensen daar geen enkel probleem van maken.
Dat is echt een hallucinant cijfer, vinden 1,4 miljard per jaar.
Dat is ongelooflijk. We zitten al 2 weken lang te zeuren over 200 miljoen voor elektrische subsidie.
Ook terecht dat daarover gezeurd wordt.
Voor dezelfde doelgroep. Dat is helemaal... die 200 miljoen die zijn helemaal alsof je een klad mayonaise naar een muur gooit en kijkt wat er blijft hangen qua effectiviteit in het beleid. Maar dat is echt een belachelijk... Het is echt een gigantisch, een ongelooflijk bedrag. 1,4 miljard per jaar alleen voor dienstencheck.
Nu, niet iedereen wil zijn naam eigenlijk meedelen. Dus deze vraag is afkomstig van iemand die graag anoniem wil blijven. Die persoon zegt, het ziet er steeds meer naar uit dat het Vlaams Belang en N-VA samen de volgende Vlaamse regering zullen vormen. En daarom zou ik graag jullie voorspellingen zien over de concrete impact van een regering van Grieken 1 op basis van onderwijs, cultuur, omgeving enzovoort. En die persoon vraagt zich ook nog af of dat de Vlaamse regering haar bevoegdheden zal overschrijden dan en het grondwettelijk hof en het EU-hof van justitie zal negeren. Welke Hongaarse of Amerikaanse toestanden zullen hier op het einde van 2029 in Vlaanderen gebeuren? En hoe zullen deze partijen op federaal beleidsniveau hun stempel drukken?
Nou, dat
Kijk
is een hele boterham.
Kijk voorbij de slogans en duik de partijprogramma's.
Schrijf eens het volgende regeerakkoord.
Doe het even, Stavros.
Ik kan het misschien korter proberen houden dan al die deelvragen te beantwoorden, maar laten we zeggen...
Eerst vooraf toch nog als hoopvolle noot zeggen, we zijn zover nog niet.
We zijn zover nog niet, absoluut. Exact. Dat is heel belangrijk. De peilingen zijn ook maar peilingen.
En zelfs die zijn nog heel erg wankelmoedig over wat wiskundig mogelijk is. Hè?
Exact. En dan is ook nog de vraag, als het net wiskundig mogelijk zou zijn, of het dan ook nog gebeurt. Het is niet omdat het net één zetel genoeg oplevert dat het ook zou gebeuren. Maar goed, ik ben het wel met de vraagsteller eens. Er is een mogelijkheid dat gebeurt. Het eerste dat je dan goed moet in gedachten houden, is dat Vlaams Belang, de kans dat zij meebesturen op federaal niveau, is quasi nihil. Zelf hebben zij een groot plan hoe zij kunnen meebeuken op de federale deur, maar dat gaat zo goed als zeker niet gebeuren. Zij gaan, als ze ergens aan de macht komen, dan zal het hoogstens Vlaanderen zijn. Dat wil dus zeggen dat het grote programmapunt van Vlaams Belang, een totale migratiestop, ja, daar kunnen ze niks aan veranderen vanuit Vlaanderen, want dat is federale materie. Dus dat zal al niet veranderen. Wil dat zeggen dat Vlaams Belang weinig kan forceren? Nee, dat niet. In Vlaanderen kan je natuurlijk wel wat doen, al is de waarheid ook dat België en Vlaanderen zo, laat ik zeggen, vermolmd zijn dat de revolutie ook maar stapvoets zal gebeuren. Maar toch kan je in die eerste fase al wel wat vervelende prikken krijgen, vooral voor mensen die dan ofwel onderaan de samenleving of onderaan de sociale ladder staan, of mensen die, moet gezegd, ja, een andere huidskleur hebben, roots buiten Europa hebben, die zouden er wel eens wat van kunnen voelen. Een van de dingen waar Vlaams Belang wellicht meteen op zal springen, is subsidies aan allerlei socioculturele organisaties, zoals er waar ik woon in Gent, zijn er zo wel een paar organisaties die aan buurtwerking doen voor bijvoorbeeld de Marokkaanse of Turkse gemeenschap in een deel van Gent. Dat soort organisaties zouden ineens heel snel zijn subsidies kwijt kunnen raken.
Ik denk zelfs beter dan dat. Ik denk dat alle culturele of artistieke organisaties het hele idee van sponsoring of van subsidiëring van artistieke sector, dat voor een zeer groot deel in vraag gesteld gaat worden.
Ja. Vlaams Belang noemt ze ook de woke-organisaties, de linkspolitieke agenda. Wie zou er ook wel eens een en ander kunnen voelen? Dat zijn de nieuwkomers die nu nog vaak, of die nu integratiecursussen moeten volgen, inburgeringstrajecten moeten volgen. Die worden nog voor een stuk betaald door publiek of met publiek geld. Als Vlaams Belang mee aan de macht komt in Vlaanderen, dan is volgens mij de kans wel groot dat er gezegd wordt, nee, die cursussen, die trajecten moeten ze volledig zelf betalen. Ook toegang tot bepaalde voordelen die deelname aan de Vlaamse samenleving inhouden, zoals kinderbijslag, is ook de vraag, hoe snel hebben mensen recht op dat soort vergoedingen, op dat soort bijstand? En de VRT zou het volgens mij ook wel knap lastig kunnen krijgen. Die zullen ook wel, daar zou ook wel eens flink geknipt kunnen worden in de subsidies, al zal dat ook niet van de ene op de andere dag zijn.
Bijvoorbeeld voor onderwijs vraag ik me af hoe zo'n coalitie met Vlaams Belang zou omgaan met neem bijvoorbeeld, deze week is naar buiten gekomen dat er hoe het zit met taalachterstand bij kleuters. Die cijfers zijn niet verrassend. Er zijn nogal wat kleuters die niet op het niveau zou zitten dat je zou wensen wat betreft Nederlandse taalkennis. Maar hoe ga je daarmee om natuurlijk als beleid met die cijfers? Hè? Dan zou je bijvoorbeeld een soort tendens kunnen krijgen, en ik krijg het amper uitgesproken, dat kinderen die taalachterstand hebben in aparte klasjes worden gezet. En dan krijg je niet om ze per se beter te maken, of dat zullen ze er misschien in eerste instantie nog proberen, dat zal het etiket zijn dat ze proberen op te hangen, maar uiteindelijk ga je dan naar een soort apartheidssysteem dat impliciet in je samenleving wordt binnengeschoven, waarbij misschien ook die wat ooit volgens mij in het 70-puntenprogramma van het Vlaams Belang heeft, van het Vlaams Blok, /Vlaams Belang heeft gestaan, dat aparte klassen worden ingericht voor migrantenkinderen, die georiënteerd zijn op terugkeer naar het land van oorsprong. Van hun ouders en grootouders, denk ik er dan maar bij. Dus enerzijds, anderzijds zou ik kunnen zeggen, inderdaad, zoals Stavros zegt, de grote revolutie die het einde van België inluidt, die zouden we niet gaan krijgen. Maar het gaat een hele, hele, hele lastige regering worden voor die groep mensen die geviseerd zijn door specifieke takken van het beleid.
Bart en Stavros, dit was het voor vandaag. We hebben nog heel wat vragen, maar ik denk dat het misschien beter is dat we die houden voor een volgende aflevering.
Ja.
Ik zou ook graag alle luisteraars willen bedanken die een vraag hebben opgestuurd of opgenomen. Dat is heel, heel, heel aangenaam. Alright.
En volgende week zijn we er dan opnieuw met een reguliere aflevering.
Ja, en dan sluit ik mij aan bij wat Jolien al zei. Dan dank ik ook alle andere luisteraars die geen vraag hebben opgestuurd. Het gewoon luisteren, dat is toch al een mooi begin om van via deze podcast een betere wereld te maken. Dit was Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen met Stavros Kelepouris en uw nederige dienaar Bart Eekhout. Tot de volgende. U kan vragen blijven stellen, u kan complimenten blijven geven op ons mailadres dat u ondertussen al uit het hoofd kent, zo niet op uw hoofd heeft getatoeëerd, podcasts@demorgen.be.